Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Na deze dienst is er koffie drinken en daarna geven Stichting Ontmoeting en Thuis in West een korte toelichting op hun werk, zodat u zich eventueel kan aanmelden voor vrijwilligerswerk bij een van beide stichtingen. Laat ik daar even iets meer over zeggen, over de gang van zaken. We hebben afgesproken, ook met de moeders die oppassen op de crèche, dat als de moeders hun kinderen meteen na de dienst willen gaan halen, dan drinken we eerst hier even koffie, en als de moeders zo spoedig mogelijk terug zijn, dan kunnen we, denk ik, goed 11:30 beginnen met de beide presentaties. De beide presentaties duren bij elkaar maximaal 20 minuten, dus voor 12:00 is het afgerond en ik doe een oproep aan ieder om ook te blijven en aanwezig te zijn en te luisteren naar wat Stichting Ontmoeting en Thuis in West ons willen vertellen. Dus als de moeders na de dienst zo gauw mogelijk de kinderen halen, dan hoeven de kinderen niet al te lang daar te blijven en kunnen ook de moeders bij de presentaties zijn. Zondag 15 juni om 10:00 gaat dominee J.P. Boijten voor en 's middags om 16:30 kandidaat Baan. En voor deze data geldt de overlente. De dienst erop veranderen. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de evangelisatiecommissie van de Laankerk. De tweede is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. En in verband met het koffiedrinken na de dienst vindt de derde collecte ook plaats voor de preek. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 79, vers 4. In de prediking gaan we nadenken over de verslagenheid van de mensen op de Pinksterdag. Laten wij Psalm 79, vers 4 zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanmorgen met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 8. Daarna zingen wij op Psalm 79, vers 8. Vers 7, zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79, vers 7 zingen wij na de geloofsbelijdenis die wij doen met de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 8. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. Doch zovelen als ze door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heere trouwe God, u brengt ons ook op deze dag samen, op de tweede Pinksterdag, om opnieuw naar uw woord te luisteren en ons te plaatsen onder de werking van uw Heilige Geest. Want die Geest is uitgestort op de Pinksterdag, maar die Geest werkt nog steeds en de volheid en de kracht van die goddelijke Geest is onverminderd. En u bent onveranderlijk, u werkt ook nu. En laat zo ons verlangen en onze verwachting op u gericht mogen zijn. En dat u ons antwoorden geeft vanuit uw woord. Dat u ons hart aanraakt. Dat u ons gevoel treft. Dat u ons geeft wat u belooft. Heren, wij bidden zo dat u onze goede en gezegende dienst geeft. Help ons in het luisteren. Help ook uw dienaar in het spreken. Zoals u Petrus de woorden gaf om op de Pinksterdag te spreken, geef zo ook nu aan uw knecht de woorden die hij spreken moet. En zoals de scharen luisterden naar wat Petrus zei, geef dat wij allen zo mogen luisteren en dat die woorden tot onze oren mogen doordringen. En dat het zaad van het woord in onze harten gestrooid wordt. Heere God, zo komen wij tot u in grote afhankelijkheid van u, maar niet zonder vertrouwen dat u het woord gebruikt en dat u ook deze dienst dienstbaar laat zijn aan de uitbreiding van het koninkrijk van Jezus Christus. Op die ene dag werden 3000 toegebracht. We bidden, Heere, dat ook op deze dag wereldwijd duizenden en duizenden worden gebracht tot Jezus Christus de zaligmaker en dat velen het woord gaarne met blijdschap gewillig mogen aannemen. Om de vreugde van Pinksteren, om de gaven van de Heilige Geest in hun hart te mogen ervaren. Heer, zo vragen wij dat voor onszelf, maar ook voor uw kerk wereldwijd. Geef dat we als gemeente en ook persoonlijk de wijsheid van de Heilige Geest mogen ontvangen om een licht en zout in deze wereld te mogen zijn. in onze eigen persoonlijke omgeving. Heer, we bidden ook voor het werk van Thuis in West en van Ontmoeting in deze stad, in dit land. Heer, geef dat de christelijke bewogenheid, ja, de bewogenheid van Christus, door hun werk heen zichtbaar mag worden in deze wereld. En geef dat ook wij, via deze stichting of anderszins, in barmhartigheid en met de liefde van Christus naar onze naasten mogen omzien. We bidden, Heer, voor de jongeren en voor de jeugd van onze gemeente. Geef dat ze blijven bij uw woord. Dat ook zij dat geloof in de Heer Jezus mogen kennen, hun kruis opnemen en hem mogen volgen. We bidden voor het uitje van de kinderclub Timotheus, dat deze week zal plaatsvinden. Geef dat het fijn en goed zal zijn, dat er geen ongelukken gebeuren met de kinderen of andere dingen gebeuren, maar dat het alles goed mag gaan en dat het fijn mag zijn om als kinderen van de gemeente bij elkaar te zijn en een mooie dag te hebben. We danken u, Heere, dat de leiding dit werk mag doen en wil doen. Geef, Heere, dat het mag zijn uit de bewogenheid van Jezus Christus. We bidden voor mevrouw Barbara de Wild. Heere, wees bij haar en met haar gezin. Het is al langere tijd zo zwaar en moeilijk om telkens weer de kuren te ondergaan. U gaf volharding door alles heen tot op dit moment. En Heere, dan weet zij dat het niet in eigen kracht is. Maar geef dat zij mag bidden. Nu, wat is het, o Heer, dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. En dat uw onoverwinbare kracht haar mag steunen. Voor tijd en eeuwigheid, naar geest en lichaam beide. Heilige God, zo zien wij op tot u. Geef ons een goed samen zijn. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen. Handelingen 2, wij lezen vers 37 tot en met 47. De schriftlezing is ditmaal aan het einde van dit hoofdstuk. Gisteren stonden we bij het begin stil. We lezen nu het slotgedeelte vanaf vers 37. Het woord van God spreekt als volgt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden, of ook wel, behoud u zelf van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer van de apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking van het brood, en in de gebeden. En de vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun goederen en haven en verdeelden die aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking vinden we in vers 37 en 38. Handelingen 2 vers 37 en 38. Als zij dit hoorden werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. We hebben gisteren gezien, aan de hand van het begin van Handelingen 2, hoe de Heilige Geest de harten van deze 120 mensen heeft vervuld, en hoe hun hart als het ware overstroomde van emotie, van lofprijzing, van dankbaarheid. We hebben gezien hoe de Heilige Geest dus in hun hart werkte en hen vervulde tot verwarring van andere mensen. Dat is het eerste deel van dat hoofdstuk. Daarna komt dat tweede deel, dat betoog, die preek van Petrus, waarin hij een appel doet op de mensen en de schriften uitlegt. Maar dat heeft ook een uitwerking. En laten we nu dan in deze dienst op de tweede Pinksterdag stilstaan bij de uitwerking op deze mensen. Ook bij hen wordt het gevoel geraakt. Dus ik zou over de preek willen schrijven als het thema voor de preek: de Heilige Geest werkt in op ons gevoel. De Heilige Geest werkt in op ons gevoel. Drie gedachten. Ten eerste het gevoel van verslagenheid. Ten tweede het gevoel van vergeving. En ten derde het gevoel van vreugde. De Heilige Geest werkt in op ons gevoel. Ten eerste het gevoel van verslagenheid. Ze werden verslagen in het hart als zij deze woorden hoorden. Ten tweede het gevoel van vergeving. Paulus zegt: bekeert u tot vergeving van de zonde. En ten derde het gevoel van vreugde, die zijn woord met vreugde aannamen. En in vers 46 lezen wij dat zij samen waren met verheuging des harten. Dus het gevoel van verslagenheid, het gevoel van vergeving en het gevoel van vreugde. Laten wij zingen uit Psalm 116. Uit deze psalm zingen wij vers 2, 3 en 5. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Wij zingen vers 2, 3 en 5 van Psalm 116 en zal worden gecollecteerd. En als, zoals gezegd, er zijn drie collecten. Gemeente, laten wij in deze dienst nadenken en luisteren wat de Bijbel zegt over geloof en gevoel. Want de praktijk wijst uit dat we dat meestal nog niet zo eenvoudig vinden. Iemand zegt, ik geloof de Bijbel wel, maar ik voel het niet. Alles wat de Bijbel beschrijft, ja, ik geloof het wel, maar het komt niet bij mijn gevoel. En ander zegt wellicht, ja, je kunt het pas en je mag het pas geloven als je het ook voelt. Je kunt toch niet zomaar de vergeving van de zonde geloven? Dat moet je toch voelen? Of wellicht is er een jongere die zegt, ja, ik geloof wel dat God bestaat, maar ik voel en ik merk zo weinig van zijn aanwezigheid. Waar is God? Jongelui, we hebben over die vraag nagedacht tijdens de jongerendagen. Waar is God? Hoe kun je hem ervaren? Hoe kun je merken dat hij aanwezig is in je eigen leven? Nou, vanmorgen denken wij na over die vraag. De Heilige Geest werkt in op ons gevoel. En misschien is er iemand die zegt, dominee, wat krijgen we nou? U moet zeggen, geen gevoel, het gaat om geloof. Het gevoel telt niet mee. We moeten, of we voelen of niet, maar we moeten in geloof ons oog richten op Jezus Christus. En we moeten die vraag wat je voelt buiten beschouwing laten. Het moet gaan om geloof. Nou gemeente, dat is niet wat de Bijbel zegt. In het christelijke geloof is het gevoel ontzettend belangrijk. We hebben geen godsdienst. En we hebben geen geloof die alleen maar gaat over de dingen die wij met ons hoofd en met ons verstand voor waar houden. En die wij belijden. Maar het raakt ook ons hart. Het heeft ook op onze emoties en onze gevoelens een invloed. De Bijbelse boodschap is een boodschap die krachten losmaakt in een mens. Of beter gezegd, die krachten aan een mens geeft. Die mensen in verandering, tot verandering brengt. Die onze levens kan omgooien. Nou gemeente, dat heeft toch alles met gevoel te maken? En zo werkt dan de Heilige Geest ook. Die werkt in op ons gevoel. Ik geef een paar voorbeelden. Psalm 126 is een psalm die daarvan spreekt. Het was alsof wij droomden, wij lachten, wij juichten, onze tongen verhieven Sere namen zongen. Dat geeft aan die emotie die het hart van de psalmdichter en van alle mensen om hem heen vervuld had. Het gevoel deed wel degelijk mee. En de Heer Jezus belooft in Johannes 16, uw hart zal zich verblijden. En niemand zal die blijdschap van u wegnemen. En Paulus zegt in Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken. De vrede die alle begrip te boven gaat. Het is meer dan alleen maar een geloofsleer en alleen een verstandsleer, maar de Heilige Geest werkt ook op ons gevoel. En gisteren hebben we daar al iets van gezien, toen we boven de preek hebben geschreven, de vreugde van Pinksteren. Ik heb gisteren ook gezegd, gemeente, dat ik er nu op terug zou komen. Hoe gaat dat dan? Hoe merk je dat? Hoe kom je zo ver in je eigen persoonlijke leven dat je die vreugde van de Heilige Geest ook mag voelen, mag ervaren, mag kennen? Nou, dan gebeurt er iets opvallends. Als wij dit hoofdstuk lezen en aan het einde gekomen zijn van de toespraak die Petrus gehouden heeft, dan is de eerste reactie en het eerste gevoel dat bij de mensen naar boven komt een sterk en krachtig gevoel van verslagenheid. Als zij dit hoorden, werden zij blij in hun hart, vreugdevol, dankbaar. Nee, verslagen. Er staat in het Grieks zoiets als doorstoken, doorpriend. Het is een woord uit de oorlogsvoering. De ene soldaat die de andere soldaat uitschakelt door met een speer of een zwaard hem recht in zijn hart te treffen. Verslagen. Ze worden innerlijk geraakt en diep getroffen door een felle, door een vreselijke emotie. Hoe kwam dat, gemeente? Wel, ze hadden geluisterd naar die woorden van Petrus. had hij zijn prediking, zijn betoog, zijn appel gehouden. En door die woorden komt er in hun hart die krachtige overtuiging dat zij de Messias hebben gedood. Dat zij de lang verwachte Christus hebben gekruisigd. Nou gemeente, zij krijgen op dat moment, en dat is heel belangrijk, zij krijgen op dat moment een andere kijk op zichzelf. Zij gaan zichzelf zien zoals zij zijn. Zij hadden een bepaald idee en een bepaalde gedachte van hoe zij waren. Vrome Joden en vrome Jodengenoten. Maar die woorden van Petrus die raken hen. En zij ontdekken wie zij werkelijk zijn. En die ontdekking, wie ben ik? Wat heb ik gedaan? Die maakt hen diep verslagen en geschokt. Nou gemeente, dat gevoel van verslagenheid is ontzettend belangrijk. Ik ga een stap verder. Er is niemand van ons die zonder dat gevoel van verslagenheid kan. Als wij behouden willen zijn, als wij gered willen worden, dan kan dat niet zonder dit gevoel en dit besef. Waarom niet? Nou, kijk maar wat Petrus daarop zegt. Hij zegt in vers 38, bekeert u. En bekering betekent, verander je leven, keer je om, stop met de weg die je loopt, draai je om, kies een andere weg. Breek met je vroegere leven. Nou gemeente, wie gaat er van ons anders leven? Wie van ons verandert zijn of haar leven? Alleen diegene van ons die geleerd hebben, die zien wie zij echt zijn. In ons leven werken allerlei krachten op ons in. Er zijn krachten die je oproepen tot bekering, tot verandering, tot geloof, tot vertrouwen. Je hoort het elke zondag en je leest het elke keer dat je de Bijbel opent. Maar er zijn ook andere krachten en die jou aansporen om maar door te blijven gaan in het gangetje van je leven. Om te blijven die je bent, om niet te veranderen. Welke van die krachten, de krachten van het woord of de tegenkrachten, zullen het winnen, gemeente? Nou, als die kracht van verslagenheid niet sterk genoeg is, zul je niet bekeren. Als je min of meer nog steeds tevreden bent met wie je bent, zul je niet bekeren. Als dat gevoel van verslagenheid, als die ontdekking wie je echt bent, niet aanwezig is in je leven, ja, dan hoor je de oproep van bekering wel, maar dan luister je niet, dan ga je door. Dan zijn die tegenkrachten die jou voort laten gaan in het gangetje van je leven zo groot, dat de kracht van het evangelie daarin te zwak blijft. En daarom is die verslagenheid en die ontdekking wie je bent, is nodig. Paulus schrijft in 2 Korinthe 7 dat er een droefheid is naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Daar zien we die woorden ook samen. Een bepaalde droefheid, een bepaalde verslagenheid, die de bekering werkt. Nou gemeente, dat woord bekering, hè, dat is wezenlijk voor het christelijke geloof. Als je dat eruit haalt, dan verdampt het allemaal, dan blijft er niks van over. En bekering op zijn beurt veronderstelt dat je weet wie je bent en dat je niet meer tevreden bent. Dat je teleurgesteld bent in jezelf. Dat je erkent dat je geen goed mens bent. Nou zegt iemand, dominee, hoeveel verslagenheid moet ik dan hebben? Wanneer is die verslagenheid groot genoeg? Zoveel dat het je brengt tot bekering. Dat is het antwoord, gemeente. Hoeveel verslagenheid moet je hebben? Zoveel dat het je brengt tot bekering. Tot verandering in jouw leven. En dat wisselt. Er kunnen mensen in ons midden zijn die een zondig leven hebben, die veel dingen hebben gedaan die God verboden heeft. En dan zal de verslagenheid in je leven groter zijn. en krachtiger zijn en dieper zijn dan iemand die altijd qua opvoeding goed geleefd heeft, de Bijbelse boodschap meegekregen heeft, het voorbeeld heeft gehad van christelijke ouders en andere mensen om je heen die je aangespoord hebben om de Heere Jezus te zoeken. Dat zijn ook krachten die meewerken om jou te brengen tot bekering. Hoeveel verslagenheid moet ik hebben? Nou, gemeente, vanmorgen klinkt de oproep. Vanmorgen zeg ik u, zeg ik jou, bekeer je. En alleen diegenen in ons midden die verslagen zijn van hart, zullen zich bekeren. En de anderen niet. Zo was het op de Pinksterdag en zo is het nu nog steeds. Daar valt de beslissing, hoeveel verslagenheid moet ik hebben? Zoveel dat je je bekeert. Dat je anders wilt zijn dan je nu bent. Dat je anders wilt worden. Dat je een nieuw hart wilt hebben. Ja, maar dominee, ik kan mij niet bekeren. Ja, maar God moet dat doen. Waarom zeg je dat? Waarom zeg je dat? Is dat ook zo'n tegenkracht? Om je toch maar te laten zijn die je bent? Om je toch maar onveranderd en onbekeerd door te laten gaan? Het is maar één woord, gemeente, bekeer je. En als je verslagen bent van hart, en als je teleurgesteld bent in jezelf, als je min of meer ontdekt hebt wie je bent in het oog van God, dan zul je dat woord aanvaarden met dankbaarheid. De tweede, het gevoel van vergeving. Petrus belooft dat. Bekeert u, zegt hij, en ieder van u laten van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dan zegt hij erbij, tot vergeving van de zonden. Hij richt dat woord van vergeving aan de verslagen harten van de mensen. Ze hadden het uitgeroepen. In verslagenheid, wat moeten wij doen? En daar klinkt het bevrijdende woord, bekeer u tot vergeving van de zonden. Je mag vergeving ontvangen, God geeft dat. Nou, gemeente, let goed op. Die mensen die hadden vergeving nodig, want zij hadden zonde, zij hadden schuld. Maar ze hadden nog iets nodig. Ze hadden ook het gevoel van de vergeving nodig. Ze hadden ook die wetenschap, die erkenning, dat besef nodig dat zij vergeving hadden. Want zij hadden dat gevoel van verslagenheid, dat doorstak hun hart, gemeente, daar was hun hart vol van. En zij wilden daarvan verlost worden. En er was maar één iets dat hen kon bevrijden van het gevoel van verslagenheid. Namelijk het gevoel van vergeving. Dus zij hadden de vergeving zelf nodig. Maar zij hadden ook het besef en het gevoel van die vergeving nodig. En zij verlangden naar om dat gevoel van de vergeving te kennen. Dat zou hen aansporen om zich te bekeren. Kinderen, ik geef een voorbeeld. Een voorbeeld aan jullie. Stel je voor, je moeder zegt, wil je even voor mij naar de winkel gaan? Je krijgt mijn portemonnee mee. Pas goed op hoor, er zit 50 euro in. Niet verliezen. Nee mama, zeg je, ik zal goed opletten. Maar ja, je verliest de portemonnee en het geld is weg. En je komt weer thuis bij je moeder en je zegt, mama, de portemonnee is kwijt en het geld is weg. En je moeder is boos. En je moeder is verdrietig en ze zegt, ik had het nog zo gezegd. En je voelt je zo verschrikkelijk naar. Oh, denk je, dat geld is weg. 50 euro, misschien moet ik het wel uit mijn eigen portemonnee terugbetalen. Wat voel je je naar, hè? Maar stel je voor dat die portemonnee gevonden wordt. Er is iemand anders die hem vindt. En er staat een naam in en die brengt hem terug. En je moeder is blij, die heeft de portemonnee weer en die 50 euro zit er nog in. Maar stel je voor, kinderen, dat jij dat niet weet. Nog niet. Je moeder weet het, maar jij nog niet. Dus dan is dat wel teruggevonden. Maar jij weet het nog niet. En jij loopt nog steeds met dat gevoel van verdriet en angst. en verslagenheid. Ja, dan is de portemonnee wel gevonden, maar dat gevoel is nog niet verdwenen. Wanneer kinderen, zul je je pas weer blij en opgelucht en dankbaar voelen. Als jij ook hoort en als jij zelf weet dat die portemonnee weer gevonden is en dat geld er nog in zit natuurlijk. Dus die portemonnee moet gevonden worden natuurlijk. Maar jij moet dat ook horen en je moet dat weten. En pas als je het hoort, zul je ook weer blij en opgelucht en dankbaar zijn. Nou, zo is het ook met die Bijbelse boodschap. Wij hebben vergeving nodig, gemeente, maar wij hebben ook het besef en het gevoel van vergeving nodig. Wij moeten dat weten in ons hart en wij moeten dat beseffen en ervaren. Misschien zegt iemand, ja, maar ik was er al bang voor, dominee, dat u te veel nadruk op dat gevoel zou gaan leggen. Want uiteindelijk is dat gevoel van vergeving toch niet nodig voor onze zaligheid. Kan het niet zo zijn dat sommige van Gods kinderen vergeving hebben, maar dat niet weten? Kan het misschien zijn dat je gerechtvaardigd bent, maar dat je dat nog niet weet? Kan het zo zijn dat je kind van God bent, zonder dat je dat zelf beseft? Dat kan toch, die mensen zijn er toch? Die wedergeboren zijn, bekeerd zijn, verlost zijn, zalig zijn, zonder dat zij dat zelf weten. Gemeente, ik vind dit gevaarlijke vragen. Ik zal uitleggen waarom. Om twee redenen. Eerste punt is dat de Bijbel spreekt over de Heilige Geest als de geest van de waarheid die in alle waarheid leidt. Als de Heilige Geest in uw of in jouw hart werkt, dan vertelt hij je geen leugens, maar dan vertelt hij je de waarheid. Want het is de geest van de waarheid die in alle waarheid leidt. En zou de Heilige Geest iemand bevrijden en verlossen en vervolgens aan die persoon een gevoel geven dat hij verloren is? Dat is geen waarheid. Ja, zegt iemand, maar ik heb dat wel eens gehoord. Als God een mens bekeert, gaat iemand zich onbekeerd voelen. Nou, dat is dus niet waar. In ieder geval komt dat gevoel dan niet van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest geeft ons ware overtuigingen en ware gevoelens. Het is de geest van de waarheid. En daarom, gemeente, laten we daar niet ons op richten dat je misschien wel bekeerd kan zijn en het toch niet weten. Dat je wel vergeving kan hebben, maar dat je dat niet voelt. Dat je verlost bent, maar neergedrukt gaat onder een gevoel van verlorenheid. Dat is niet Bijbels. Zo werkt de Heilige Geest niet. En bovendien, het tweede, die Bijbelse boodschap van vergeving staat in de Bijbel om ons bezwaarde en verslagen hart te bevrijden, om ons de vreugde te geven. Waarom spreekt Paulus zo vaak over de rechtvaardiging door het geloof? Gemeente, dat is niet een stukje dogmatiek. Ja, er zijn sommige mensen gerechtvaardigd voor God en dat weten ze allemaal niet, maar het is wel zo. Nee, om ons hart daarvan te bevrijden, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Die Bijbelse boodschap is bedoeld om uw en jouw hart van die verslagenheid en van dat gevoel te bevrijden en het gevoel en het besef van vergeving te geven. Zo spreekt Petrus in de tekst. Bekeert u tot vergeving van de zonden. Mensen, je mag dat gevoel en dat besef van vergeving in je eigen hart ervaren. Nou, gemeente, hoe komen wij tot dat gevoel van vergeving? Het antwoord is door het geloof. Die zijn woord, staat er, gaarne aannamen. Psalm 95 zegt, gelooft, gelooft zijn heil en troostrijk woord. God heeft ons zo geschapen, gemeente, dat de woorden die wij horen, de boodschap die wij tot ons nemen, onze gevoelens en emoties en ons hart beïnvloeden. En zo werkt dus ook de Heilige Geest. Door middel van die boodschap, bekeert u tot vergeving de zonde, kwamen die mensen tot het gevoel van de vergeving. Het mooiste voorbeeld vind ik wel in de Bijbel, de oude Jacob. Ik heb het al zo vaak genoemd, maar laat ik het nog een keer zeggen. De oude Jacob die zijn zonen hoort komen terug uit Egypte. Vader, zeggen ze, Jozef leeft. En eerst, hij gelooft het niet en zijn hart bezwijkt. Dan zie je de emotie. Maar ze houden aan en ze zeggen nog een keer. En toen staat het, toen werd zijn geest in hem levend. Hij leefde op. Het was alsof hij uit de dood opstond. En hij zegt, het is genoeg, ik zal hem zien voor ik sterf. Die boodschap van zijn zoons raakt zijn emoties en zijn gevoel. Nog een voorbeeld. Lucas 2, die herders in de kerstnacht, ze waren bevreesd. En die engel zegt tegen hen, vreest niet, want ik verkondig u grote blijdschap. En die boodschap van grote blijdschap, die drijft die vrees, die grote vrees, uit. Omdat zij die woorden geloofden. Nou, zo gemeente werkt de Heilige Geest in onze harten. Hoe kom ik tot dat gevoel van vergeving? Als u het woord, de boodschap van vergeving, gelooft, aanvaardt, aanneemt. En dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente, want het is vandaag Pinkster en we denken nou over het werk van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest gebruikt de boodschap, gebruikt de belofte, gebruikt het geloof om ons gevoel en ons hart te vervullen met het gevoel van vergeving. De Dordtse leerregels zeggen het zo mooi. God belooft ook met ernst allen die geloven en tot hen komen de rust der zielen. Ziet u dat? De rust der zielen en het eeuwige leven. Er staat niet alleen dat hij hen belooft het eeuwige leven. Dat zij straks als zij sterven met schrik in de hemel vallen. Dat is een oude uitdrukking. Ze wisten zelf niet dat ze bekeerd waren. Nou gemeente, de Dordtse leerregel zegt dat God ons nu al de rust der zielen belooft. En de Heer Jezus heeft het gezegd. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ik zal het doen, dat is zijn belofte. En ik zal u rust geven. Vrede. Het gevoel van vergeving. Een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. En daarom gemeente en bemoediging voor ieder van ons die zich verslagen voelt en die verlangt naar het gevoel van vergeving. Houd aan, zegt Psalm 69. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Als u, als jij deze belofte van vergeving gelooft, dan zul je dat gevoel van vergeving krijgen. En daarom houd aan, grijp je vast aan die belofte. Eén keer, en desnoods een tweede keer, en een derde keer, en een tiende keer. En als het moet, 1000 keer. Houd aan, laat niet los. Het is God zelf die belooft. Die vrede van de vergeving, dat gevoel en die vreugde, dat zal komen. Vast en zeker. Geef het niet op. Misschien dat God je beproeft. En dat God kijkt hoe groot die kracht van het evangelie in jouw leven is. En wat die tegenkrachten zijn. Houd aan, grijp moed. Je hart zal vrolijk leven. Onze derde gedachte. Het gevoel van vreugde. Gisteren, gemeente, hebben we boven de preek gezet. De vreugde van Pinksteren. En nu de derde gedachte, het gevoel van vreugde. Ik wil dat op elkaar aan laten sluiten. Wat we gisteren hoorden, die 120 mensen, die zo vol waren van de Heilige Geest, dat hun mond en hart overstroomden. Diezelfde vreugde kan ook in onze harten komen. En we kunnen zo, als we dit slot van Handelingen 2 lezen, ook weer het begin van Handelingen 2 beter begrijpen. Want er staat dat zij spraken over de grote werken van God. Wat waren dat voor werken? Nou, dat was de verlossing en de bevrijding door de Heere Jezus. Dat gaf aan die 120 mensen die vreugde. Hoe weet ik dat? Omdat het ook aan die 3000 die vreugde gaf. En het is diezelfde vreugde van die 120 aan het begin van Handelingen 2 en van die 3000 aan het einde van Handelingen 2. Vreugde over de grote werken van God. En dat is de vergeving en de verlossing in de Heere Jezus Christus. Terecht dat onze kanttekeningen dat zo uitleggen. En dan staat erbij, gemeente, in vers 38, aan het einde: en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ziet u dat? Meestal dat wij met Pinksteren heel veel letten op die eerste 13 versen. Maar laten wij niet vergeten dat hier diezelfde belofte van de Heilige Geest beloofd wordt aan die grote scharen van duizenden mensen. Ook jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, dan ziet u dat, gemeente. De Geest wordt uitgestort op alle vlees. Zo luidde de belofte uit Joël. En hier zien we dat in vervulling gaan. Ook jullie, zegt Petrus, jullie zijn geen profeten zoals in het Oude Testament. Jullie zijn maar gewone mensen. Maar jullie zullen ook de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ook voor jullie. Die volheid, die rijkdom, het gevoel van vreugde. Zouden die 3000 mensen, toen zij de gave van de Heilige Geest ontvingen, zouden die 3000 mensen ook in tongen hebben gesproken en die tongen als van vuur op hun hoofd hebben gehad? Daar lezen we niets van. Ik denk het niet. En toch ontvingen zij de gave van de Heilige Geest. Die gave van de Heilige Geest, gemeente, hier in vers 38, is blijkbaar die innerlijke volheid en vreugde en blijdschap. Dat kenmerkte die 120 aan het begin het meest. En die tekenen die kwamen erbij, maar dat was de kern. En zo ook hier. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat een belofte, gemeente, die Petrus aan die mensen mocht doen. Hij zag verslagen mensen voor zich. En hij zegt: jullie zullen vreugde en dankbaarheid ervaren en blijdschap. Om eerlijk te zijn, gemeente, is dat in de prediking en ook in het pastorale gesprek soms best een heel spannend moment. Zo ervaar ik dat wel. Om mensen die verslagen zijn, die verdrietig zijn, te neergebogen zijn, om ze deze belofte van vreugde en dankbaarheid voor te houden. En misschien dat u of jij die verslagen bent en te neergebogen, depressief, misschien dat wel zo moeilijk vindt. Dat die vreugde en die dankbaarheid zo ver weg lijkt. En dat je denkt: kan ik daar ooit komen? Ja, die dominee die beweert dat wel, maar kan dat? Nou, gemeente, het is de gave van de Heilige Geest. En daarom mag ik het vanmorgen, en wil ik het ook, en durf ik het ook tegen u te zeggen: Christus zelf belooft dat uw en jouw hart zal volstromen van vreugde en blijdschap. En ieder die dit woord van vergeving met een verslagen hart aanneemt, ontvangt, die zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. En ook jou, ook uw hart zal volstromen met deze vreugde en dat gevoel van verlossing. Dat kenmerkte die gemeente, zegt vers 46. Zij waren tezamen met verheuging des harten. Vreugde. Ik moest in de voorbereiding van deze preekgemeente nog weer terugdenken aan mijn eigen leven. Ik denk dat ik een jaar of 23 was. En ik zat op kamers in de beeld, ik weet het nog goed. En dat ik inderdaad, dat ik mijn leven mocht overgeven op dat belofte woord van God. Dat wie ook maar tot hem komt, niet zal worden uitgeworpen. En ik weet nog wat voor grote, heerlijke, onzegbare vreugde mijn hart toen vervulde. En ik moest eraan terugdenken, gemeente. God doet wat hij belooft. Het was zo'n heerlijke en zo'n geweldige ervaring om in Jezus Christus te mogen geloven. En om te ervaren dat God dat doet. En dat hij die rust en die vreugde en die blijdschap werkelijk in je hart uitstort. Dat doet de Heilige Geest. Die gave van de Heilige Geest wordt ons allen beloofd. En daarom, gemeente, ik kijk naar het woord. Ik kijk naar mijn eigen leven. Ik kijk naar het leven van allen die hun vertrouwen op Christus hebben gesteld. En allen kennen min of meer deze rust en deze vreugde. Want het is de gave van de Heilige Geest. Het is die vreugde dat je mag weten vergeving de zonde te hebben. Het is die vreugde dat God zijn geest in je hart uitstort. En dat hij meegaat en in je woont en je nooit meer verlaten zal. Tot in alle eeuwigheid. En daarom mag die belofte nu ook klinken, gemeente. Dat gevoel van vreugde is er ook voor u. Is er ook voor jou. Al ben je misschien verslagen van hart. Al weet je niet hoe je daar komen kan. Hier is de weg. De weg van de belofte. De weg van de volheid. De weg om dat woord met blijdschap aan te nemen en daarop te rusten en daarvan te leven. Verlangt u naar die vreugde? Verlang jij naar die vreugde? Misschien is de vreugde er geweest en is de vreugde nu verdwenen. Misschien heb je opnieuw bekering nodig. Om je opnieuw toe te wenden tot God en je af te wenden tot de zonde. Als je die vreugde nu niet kent, wat houdt je nu bij die vreugde vandaan? Wat staat er nu tussen? Hoe komt het dat je nog niet bij die vreugde bent? Gemeente, zal ik het zeggen? Nee, ik kan dat niet zeggen, ik weet dat niet. Ik kan me niets voorstellen, gemeente, dat zo belangrijk zou zijn en zo waardevol, dat het je bij deze innige, diepe, hartelijke vreugde vandaan zou houden. Wat is dat? Weet jij het wel van jezelf? Dat ene, dat zo'n sterke tegenkracht heeft, dat het sterker is dan de macht van het evangelie. Dat zo sterk in jouw leven is, dat je het offer van Christus erom veracht. Dat zo sterk in jouw leven is, dat je de kracht van de Heilige Geest erom weerstaat. Weiger je echt, is dat echt waar, weiger je om je te veranderen. Ben je echt zo tevreden met jezelf, dat je je niet bekeert? Deze vreugde, gemeente, is voor ons allen bereikbaar. Gij, u en jij zult die gave van de Heilige Geest ontvangen. Ja, zegt iemand, maar wat moet ik dan doen? Dat was de vraag van deze verslagen mensen. En het antwoord is voor hen en voor u en voor jou. Bekeer je tot vergeving van de zonde. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 103, de versen 1 en 11. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. En ook vers 11. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Vers 1 en 11 uit Psalm 103. Laten wij danken en bidden. Trouwe God, wij danken u dat uw evangelie komt. Niet tot goede, brave mensen, maar tot zondaren die uw zoon hebben veracht, hebben bespot, hebben uitgelachen, hebben gedood, hebben gekruisigd. En dank, Heere, dat uw heilige evangelie vanmorgen kwam tot mensen zoals wij. Die uw evangelie misschien al zo lang hebben gehoord en nooit hebben geloofd. Terzijde hebben geschoven of hebben gewantrouwd. Heer, u bent zo goed voor ons. Dat u met dat vriendelijke woord tot ons kwam. Van bekering, van vergeving, van vreugde, van de Heilige Geest. Heer, we bidden u dat wij erkennen voor uw aangezicht wie wij zijn. Dat we de schone schijn loslaten. Dat we eerlijk zijn. Dat we verslagen zijn in ons hart. Ons schamen voor wie wij zijn. En dat we het voor u neerleggen en mogen vragen: wat zal ik doen? Opdat dat reddende woord bekeert u tot vergeving der zonde. En ook u, ook jij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. In onze levenswaarheid wordt. Heere, we bidden voor die zoekende en verslagen zielen in ons midden. Geef hen de vreugde en het gevoel van vergeving. Geef ze dat gevoel van vreugde. U hebt het zelf beloofd. Wij kunnen elkaar dat niet geven. Het is niet maakbaar. Het is de Heilige Geest die het doet. Maar het is Pinksteren en u hebt het beloofd. En we danken u, Heere, voor al diegenen in ons midden. Die het uit eigen hart en leven weten. Wat voor vreugde het is om de Heere Jezus te vertrouwen. Om dat woord van de belofte aan te nemen. Om daarop te steunen. En geef dat wij elkaar dat mogen toeroepen. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En dat wij zo voor elkaar tot een voorbeeld mogen zijn. En een aansporing. Heere, vul onze harten met die vreugde. Ook als wij telkens weer dagelijks bekering nodig hebben. Onszelf aansporen. Onszelf wentelen op de Heere Jezus. Heb dank voor wat u ons gegeven hebt. Geef ons nog een goede dag. Wellicht dat we vrienden of familie of anderen zullen ontmoeten. Geef, Heere, dat er gelegenheid zal zijn ook voor goede gesprekken. Om ook met elkaar wellicht over deze dingen te spreken. We bidden nogmaals voor de presentaties die er zo meteen zijn. Geef, Heere, ook in onze harten verlangens om onze tijd en onze gelegenheden te gebruiken in uw dienst. Want het is niet onze tijd en het is niet ons leven. Het is uw gave die u ons schonk. En geef dat wij het zo mogen gebruiken. Wij bidden en danken u dit alles. In Jezus' naam alleen. Amen. Laten wij op Psalm 37 zingen. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Psalm 37, vers 3. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.